Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Слава усім нашим героям. Слава Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer de energieoorlog met Rusland en een valse start voor Macron. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht, de stad waar prinses Beatrix vandaag te gast is, Mathieu Segers.
Ja, hoi Annette. Inderdaad, we ontvangen vandaag prinses Beatrix. En dat is in het kader van de Beatrix-lezing, die vanaf dit jaar, het is dit jaar 30 jaar geleden dat het verdrag van Maastricht werd ondertekend, die vanaf dit jaar jaarlijks gehouden zal worden door een prominente spreker. En de eerste prinses Beatrix-lezing vandaag zal worden uitgesproken door Elisabeth Guigou, oud-minister van Europese Zaken van Frankrijk. En ten tijde van de onderhandelingen over het verdrag van Maastricht was zij de rechterhand van François Mitterrand. Dus de verwachtingen hier zijn hoog gespannen voor deze middag. Hoog bezoek, twee power ladies van de Europese politiek. Ik ben heel benieuwd en zie ernaar uit.
Klinkt goed, een mooie gast en een mooi thema ook. Het verdrag van Maastricht en die top 30 jaar geleden. Hebben wij ook nog een serie over gemaakt. Voor wie geïnteresseerd is, check de afleveringen van december vorig jaar. Maar wij gaan het vandaag hebben over de EU-top die deze week plaatsvond. En dat doen we vandaag met z'n tweeën zonder hoofdgast.
Inderdaad, we hebben het zo druk gehad de laatste tijd, Annette. Nu is er natuurlijk ook ongelooflijk veel Europees nieuws. Maar we hadden ook echt topgasten. En vorige week was dat bijvoorbeeld nog Diederik Samson. Ik vond dat een hele goede podcast met ongelooflijk veel inhoud. Ik weet niet hoe jij erop terugkijkt.
Ja, ik vond het ook een heel fijn gesprek. Klinkt toch een beetje als wij van WC Eend, hè, dit.
Ja, maar, dat klinkt wel zo, ja.
Maar hij was heel open, vond ik. Tenminste, zo kwam hij op mij over. Wat viel jou het meeste op van wat hij vertelde?
Nou, ik inderdaad, hij was ontzettend open. Hij gaf echt een kijkje in de keuken. En dat verraste ons ook wel. Dat hadden we van tevoren niet helemaal verwacht. Want hij zit toch op een hele cruciale positie in die Europese Commissie. Dus dat vond ik misschien wel het meest opvallende. En daarbij gaf hij eigenlijk een complete tour de horizon van alle punten die op dit moment bij hem spelen in het kabinet van Frans Timmermans, in de Europese Commissie en in de onderhandelingen met de lidstaten, inclusief allerlei actuele dossiers, zoals bijvoorbeeld de top die we vandaag gaan bespreken. Dus het is echt een aflevering die ook een bepaalde historische waarde heeft, wat mij betreft, als historicus. Dus dat vond ik eigenlijk het meest opvallende. Maar het was mede daardoor ook heel erg druk onze chef redactie, jij noemt hem altijd de eindbaas, Annette, Freek Ewals, die zei: het is misschien goed om het café eens even een goede voorjaarsschoonmaak te geven. En dus zitten wij vandaag in het hoekje van het café waar niet schoongemaakt wordt en waar we kunnen opnemen. En gaan we met z'n tweeën de actualiteit bespreken. Maar we doen het niet helemaal met z'n tweeën, want we bellen vandaag ook met Café Parijs, Evelien Bijlsma, die ons bijpraat over de laatste stand in de Franse politiek en de plannen en positie van Emmanuel Macron. Want die is wel herkozen en laat natuurlijk voortdurend van zich horen op het wereldpodium, maar binnenlands heeft hij het niet makkelijk. Goed, daar gaan we het straks over hebben. Maar centraal vandaag dus de top en de situatie in Oekraïne.
Ja. Die EU-top van deze week. Goed trouwens om te zeggen dat we deze podcast vrijdagochtend opnemen. Afgelopen maandag en dinsdag kwamen de leiders van de EU-landen bijeen om te praten over het zesde sanctiepakket gericht aan Rusland met die Russische olieboycott. Een boycott waar de meeste Europese landen voorstander van zijn. Maar Hongarije heeft heel lang dwars gelegen. Ze zijn eruit, niet zonder slag of stoot. Want toen er een deal was, kwam Orbán opeens met nog een eis.
Ja, inderdaad. Iedereen dacht eigenlijk van die regeringsleiders, we zijn er min of meer uit met dat zesde sanctiepakket. Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar we kunnen door. En toen kwam premier Viktor Orbán van Hongarije met nog een aanvullende eis, zoals je al zei. En dat ging over de leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk, patriarch Kirill. Die van de sanctielijst afgehaald zou moeten worden. Die stond op die sanctielijst. Maar Orbán zei, ik wil graag dat hij er afgaat. Want wij zijn als Hongarije voor het scheiden van religie en politiek. En we willen eigenlijk niet dat religieuze partijen op zo'n sanctielijst terechtkomen. En dat bracht hij eigenlijk verder, als we de terugkoppeling moeten geloven die er tot nu toe is over dat moment, zonder verdere argumenten. Hij zei gewoon, dit moet gebeuren, anders teken ik alsnog niet. En daarmee was het echt klinische machtspolitiek. En heeft men met grote ontstemming uiteindelijk dat punt van Orbán ook nog geaccepteerd. En dat betekent dus dat deze Kirill, de leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk, die echt een openlijke supporter is van de politiek van Poetin in Oekraïne, dat die nu van die sanctielijst is afgehaald. En dat heeft toch wel een betekenis, verder dan de persoon alleen. Want bijvoorbeeld de Nederlands-Russisch-Orthodoxe Kerk heeft zich vrij dapper opgesteld in het begin van de oorlog door te zeggen, wij nemen een ander standpunt in dan de Russisch-Orthodoxe Kerk onder patriarch Kirill. En die krijgen nu bijvoorbeeld door dit besluit van de Europese Unie toch ook een klap in het gezicht. Dus dit heeft nog wel verdere politieke consequenties en zal onder de oppervlakte ook wel blijven sluimeren als een nieuw probleempunt in die Europese lijn richting de eenheid van die Europese lijn, moet ik zeggen, in de richting van het Rusland van Poetin.
Ja, dit is dus een scheur in die eenheid. In het begin van de oorlog in Oekraïne zagen we natuurlijk een volop eensgezindheid. Daar komen nu wel barsten in.
Ja, en via Hongarije dus. En ik denk dat misschien een beetje te lang gebagatelliseerd is, die positie van Hongarije. Want er was meteen al duidelijk bij het begin van de oorlog dat Hongarije uit de Visegrad groep viel. De groep die ze samen vormt, Hongarije met Polen, Tsjechië en Slowakije. Die andere drie, die waren meteen heel erg pro-Oekraïne en Hongarije distancieerde zich daarvan. Dus dat was het eerste teken aan de wand. Vervolgens was het zo dat Orbán zijn verkiezingen in moest en in de verkiezingscampagne eigenlijk een tamelijk anti-Oekraïns geluid af en toe liet horen. En aan het einde, toen hij gewonnen had, zelfs zei, ik heb deze verkiezingen gewonnen van Zelensky. Wat een vrij veelzeggende uitspraak is. Ja. Ook daar is men een beetje overheen gewalst. Zo van, het zal allemaal misschien wel meevallen. Maar nu blijkt toch dat deze tekenen aan de wand zich verder materialiseren. En hoewel Hongarije helemaal geïsoleerd is, want er is weinig steun voor de Hongaarse lijn, is het nu toch wel tamelijk disruptief wat ze aan het doen zijn. En met name dat laatste punt, dus toen het sanctiepakket rond was en toen ze toch nog kwamen met dat punt over die Russisch-Orthodoxe Kerk en die patriarch Kirill, heeft heel veel kwaad bloed gezet en zorgt eigenlijk voor een slechte stemming op dit moment als het gaat over die eenheid van de Europese Unie. Want dit zijn toch wel serieuze krassen die daarop gezet worden door Viktor Orbán. En men is er eigenlijk nog niet over uit hoe men daar in de toekomst mee om moet gaan om dit om een herhaling hiervan te kunnen voorkomen.
Hoe zie jij dit zich in de toekomst ontwikkelen?
Nou, kijk,
waar ben je bang voor?
Ja, bang is misschien een groot woord. Kijk, wat heel erg contraproductief is voor de Europese Unie is als de retoriek, dus de manier waarop men de steun aan Oekraïne ook met woorden wil uitleggen richting de eigen bevolking, als die constant doorkruist wordt door een dwarsligger die een nog veel sterkere retoriek vaak hanteert. Want die gaat als eerste op het orgel, die gaat als eerste naar de pers. Die is helemaal niet benauwd om uit te leggen dat hij het niet eens is met die eensgezinde lijn. En doorkruist daarmee als het ware het verhaal van de Europese Unie naar de eigen bevolkingen toe ook. En maakt dat verhaal ook voor wat betreft de geloofwaardigheid meteen problematisch. En dat is op de middellange termijn gewoon geen goed nieuws. Want dat betekent dat krachten in de lidstaten die twijfels hebben over de steun aan Oekraïne, of die misschien zelfs wel een pro-Russische lijn voorstaan. En die zijn er in diverse lidstaten natuurlijk toch ook. Die zijn op dit moment heel stil. Maar die krijgen natuurlijk voeding door dit gedrag van Orbán. En dat lijkt ook zijn bedoeling te zijn. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste zorgpunt. Het is heel duidelijk geworden op deze top dat Orbán zijn bedoeling is om de lijn van de Europese Unie ten opzichte van Rusland te frustreren. En dat is iemand uit de eigen gelederen van de Europese Unie. En dat is dus gewoon heel problematisch. En men zal, denk ik, met grote kracht proberen na te denken hoe hij verder geïsoleerd kan worden en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Maar de instrumenten die er daarvoor zijn, die zijn heel beperkt. Dus de kans op herhaling is best groot.
Duidelijk. Laten we eens dat zwaar bevochten compromis over de ban op Russische olie nader gaan bekijken.
Wat er is afgesproken, maar het was wel een hele bevalling, maar ik ben blij dat het gelukt is, is dat er ook op olie een boycott komt. En dan gaat het om de olie die over schepen wordt aangevoerd.
Een hele bevalling, aldus minister-president Rutte, want het compromis bestaat uit een boycott op Russische olie die via zee komt, maar houdt de mogelijkheid open voor landen om via pijpleidingen over land te importeren. Hoe zit het precies? Leg uit.
Ja, inderdaad. Dus en dan komt Hongarije toch weer even terug. Maar dit is niet Hongarije alleen. Want in de achtergrond zijn er een paar andere landen, zoals bijvoorbeeld Slowakije, die toch stilletjes wel tevreden waren met het punt dat Hongarije maakte over die olieboycott. Want Hongarije zei namelijk, ja, wij willen eigenlijk ook we willen wel meedoen aan die boycott, maar wij kunnen niet meedoen als het gaat over de olie die aangevoerd wordt via pijpleidingen over land en dus niet via boten over zee. En die willen we, die pijpleiding, met name die naar ons stroomt en ook dus naar Slowakije onder andere, die willen we graag open houden. Uiteindelijk is die uitzondering in dat compromis terechtgekomen. Dus er komt een ban op olie via zee. Dat heeft grote effecten voor grote havens in Europa, zoals Hamburg, Rotterdam, maar ook Laveren in Frankrijk. Als het gaat over de overslag en de import van die olie. En dan is er de mogelijkheid voor lidstaten om vrijwillig af te zien van import van olie via pijpleidingen. Nou, Polen en Duitsland zijn bijvoorbeeld twee landen die aangeven dat zij daarvan af gaan zien om die olieboycott zo impactvol mogelijk te maken en in de richting te komen van 100% olieboycott. Maar die 100% wordt niet gehaald. Want Hongarije, met dus een lichte steun in de rug van een paar andere landen, heeft gezegd wij gaan dat niet vrijwillig doen. Wij willen die pijpleiding die al decennia lang stroomt van Rusland naar Hongarije en andere Midden- en Oost-Europese landen, die willen wij graag blijven benutten. Dus dat betekent dat die olieboycott voor 90% als alles doorgaat, want dat moeten we ook nog zien, gerealiseerd gaat worden. Maar toch ook voor een belangrijke 10% niet. En daar speelt dus toch ook weer het Hongarije van Orbán een sleutelrol. En hij heeft natuurlijk weken voor die top al aangegeven dat hij dit daaruit wilde slepen. En dat is hem uiteindelijk ook gelukt.
Wat vind je ervan, van dit klassieke Brusselse compromis? Een halfbakken boycott of is het toch slim geweest om het zo te regelen?
Nou, het is goed dat dat zesde sanctiepakket er is. Het is goed dat zichtbaar is geworden dat alle landen daar eigenlijk zich krachtig achterscharen, behalve één land, Hongarije. Maar het is natuurlijk slecht nieuws dat zowel Orbán als de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een overwinning kunnen claimen. Je had eigenlijk liever willen zien, tenminste dat geldt voor alle andere Europese lidstaten, de Europese Commissie zelf, dat von der Leyen de grote winnaar was van dit compromis. En dat is nu toch niet helemaal het geval. En wat je dan in meer algemene zin ziet, is we zitten in een nieuwe fase van de oorlog. Het is langer aan duren. De sancties worden heftiger, ook voor wat betreft de pijn aan de eigen kant, de Europese kant. En nu het pijn gaat doen, ja, wordt het iedere keer spannender waarschijnlijk met die eurotoppen en de volgende stappen op die sanctie-escalatieladder, om het zo maar eens te noemen. Of ook inderdaad alle kikkers in de kruiwagen gehouden kunnen worden. Nu is het ternauwernood gelukt. Dat is denk ik goed nieuws, omdat er geen extra top nodig was. Dat zag men toch als een doemscenario. Het is op de top zelf gelukt, maar het is een 6-min.
Ja, maar je zegt alle kikkers in de kruiwagen gehouden. Er is er toch eentje uitgesprongen?
Ja, maar het sanctiepakket is rondgekomen. Hè? Dus als je kijkt naar wat is het minimum wat we willen binnenhalen, dan gaat het om dat sanctiepakket. Nou, dat is voor 90% rondgekomen met een uitzondering die belangrijk is. En dat betekent dus dat het is echt met de hakken over de sloot. En ik denk dat we daar ook realistisch over moeten zijn. Dus dit verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. En voor de nabije toekomst is het hoogst zorgelijk. En dan komt er ook nog het punt bij, wat ik net al aanstipte. Het moet ook allemaal nog uitgevoerd worden. Dus die vrijwilligheid van een aantal landen om via pijplijnen geen olie meer aan te voeren. Ja, daar moet wel boter bij de vis komen. Dat moet ook echt gerealiseerd worden. En dat is natuurlijk pas een feit als het een feit is. Dus dat moeten we nog allemaal zien. Dus
het gaat ook niet van vandaag op morgen. Er wordt ook tijd
precies,
voor genomen.
Er wordt tijd voor genomen. Het moet voor het eind van het jaar gebeuren. Dus het is allemaal. Ja, het zijn een hoop vijven en zessen.
Nou, laten we het hebben over de effectiviteit van de maatregel. Ruim een kwart, namelijk 27% van de door de EU geïmporteerde olie komt uit Rusland. Maar de Russen kunnen hun olie natuurlijk ook kwijt aan andere landen. En dus zeggen sommige experts, zoals Rob de Wijk, dat deze olieboycott een beetje voor de bühne is. En zelfs dat je daarmee misschien wel uitlokt dat de Russen de gaskraan verder kunnen gaan dichtdraaien. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat vind ik een beetje een eenzijdige samenvatting van de huidige stand van zaken. Dus inderdaad, Rob de Wijk heeft gezegd, deze hele olieboycott is voor de bühne. Zo sterk heeft hij het gezegd. Dat lijkt me niet. Alleen de impact van die olieboycott al op onze eigen economieën is zo groot dat dit niet alleen maar voor de bühne is. Dit is gewoon een hele concrete stap in het onafhankelijker worden van grondstoffen vanuit Rusland. Wat past in die nieuwe strategische agenda van de Europese Unie om sowieso onafhankelijker te worden. En in eerste instantie van allerlei afhankelijkheden die er zijn met Rusland. Dus die olieboycott is in dat opzicht echt een grote stap. 90% olieboycott is ook niet niks. En de pijn wordt ook gevoeld. En het is vooral dus ook politiek dat deze stap belangrijk is. Want natuurlijk, je wint de oorlog niet met een olieboycott. En natuurlijk, Rusland heeft andere opties. En die werken misschien op een perverse manier op een bepaald moment wel in het voordeel van Rusland. Als het gaat over die prijzen bijvoorbeeld van de grondstof. Als Rusland op zoek is naar argumenten om gaskranen dicht te draaien, dan kunnen ze dat in de retoriek gebruiken. Dat ben ik allemaal met Rob de Wijk eens. Maar dat betekent niet dat deze maatregel een maatregel voor de bühne is. Integendeel, dit is op de middellange termijn een hele grote stap in het onafhankelijker worden van Rusland. En dat is een strategische doelstelling van de Europese Unie die van cruciaal belang is. Hoe langer deze oorlog gaat duren, hoe belangrijker als het ware die strategische autonomie van de Europese Unie wordt.
Nou, en er komt nog bij dat Gazprom geen gas meer levert aan GasTerra, omdat dat weigert in roebels te betalen. En dat betekent dat er bijna geen Russisch gas meer Nederland inkomt. Eerder draaiden de Russen al gaskranen dicht in Polen, Bulgarije en Finland. Ja, dit voelt toch alsof we zo ongeveer in een energieoorlog zijn aanbeland.
Zeker. En dit is die nieuwe fase waar ik het over heb. Die oorlog duurt langer. Die gaat ook langer duren. Daar heeft het alle schijn van op dit moment. En dat betekent dat die energieoorlog ook heter wordt. En dat wordt aan beide kanten opgevoerd. Dus olieboycott, gaskranen dicht. Olieboycott aan de kant van de EU. Gaskranen dicht aan de kant van Rusland. Dat is een hele grote uitdaging. Het is ook een zeer urgent probleem dat die gasleveringen stoppen voor Nederland, voor de gasvoorraden in Nederland. En dus moet er met grote spoed gezocht worden naar alternatieven, zolang het nog geen winter is. Want daar maakt iedereen zich zorgen over. Zijn we daar wel op voorbereid in Nederland op dit moment? Zeker nu die gaskraan dicht gaat.
En wat voor alternatieve opties hebben we?
Ja, eigenlijk is er één grote optie natuurlijk. Dat is Groningen. Die komt ook iedere keer opnieuw weer in het nieuws. Van moeten we toch niet gaan denken om toch meer te gaan boren in Groningen? Dat is natuurlijk, dat ligt heel erg moeilijk. Politiek. En ik denk dat wat je nu op dit moment ziet, en dat is ook een beetje de lijn van de regering, onder andere minister Jette, die zegt van we zijn voorbereid. Maakt u zich niet al te veel zorgen, Nederlandse burgers. Dit kunnen wij aan, dit kunnen we opvangen. Maar tegelijkertijd is het duidelijk dat die voorraad eigenlijk helemaal niet zo vol zit in Nederland. En dat er dus heel naarstig gezoekt moet worden naar alternatieven. En eigenlijk ook alternatieven anders dan Groningen. Want Groningen ligt natuurlijk heel erg gevoelig in de binnenlandse politiek om allerlei evidente redenen. En die stap wil de regering dus ook niet zomaar zetten. Dus wat je nu vooral ziet volgens mij is dat de regering probeert, en dat is ook misschien wel verstandig, nu even wat tijd te kopen om heel goed na te denken. Wat zijn de alternatieven? Op wat voor termijn zijn die reëel? Vloeibaar gas, kan dat voor een gedeelte de zaak oplossen? Wanneer moeten we denken aan Groningen? Als we aan Groningen denken, over wat voor omvang gaat het dan? Over wat voor termijn gaat het dan? Gaan we dat lang doen, structureel of incidenteel? Nou, al dat soort zaken moeten nu nog veel sneller dan al moest uitgezocht worden, omdat die levering aan GasTerra nu stil ligt.
Oké, we hebben dus Groningen als alternatief. De druk om daar weer meer gas te winnen neemt toe, maar is natuurlijk niet de ideale oplossing, om het eufemistisch uit te drukken. Wat voor andere alternatieven hebben we nog?
Ja, er is een alternatief dat op de middellange termijn speelt. En het is wel interessant. Diederik Samson in onze vorige aflevering maakte daar eigenlijk een expliciet punt van. Die zei, we moeten in Europa ook weer op zoek naar eigen grondstoffen. Onder de Europese bodem. En dat is eigenlijk iets waar we natuurlijk helemaal van aan het afmanoeuvreren waren de laatste decennia. En hij zei, dat is op de middellange en lange termijn heel cruciaal, dat wij zelf weer grondstoffen gaan winnen. Nou, gas ligt moeilijk. Olie ligt ook moeilijk. Maar deze hele approach, zou je kunnen zeggen, opnieuw zoeken naar grondstoffen in het eigen grondgebied, die is wel heel erg relevant. Ook als het gaat om gas en olie. Want hè, in de EU als geheel wordt wel degelijk nu gezocht naar nieuwe mogelijkheden om te gaan boren her en der. Zodat je zelf je eigen grondstoffenvoorziening op orde hebt. En wat hier heel interessant bij is, is dat de industrie in de Europese Unie hier natuurlijk kansen ziet. Op dit moment is de industrie een hele moeilijke partner in het geheel, omdat ze eigenlijk voor een groot gedeelte verantwoordelijk zijn voor de bestaande afhankelijkheid van Rusland. Maar die industrie is zich daarvan bewust en probeert zich te herpositioneren als een toekomstige partner, en misschien wel op korte termijn, van de Europese Unie, om bijvoorbeeld nieuwe vormen van grondstoffenwinning en energieopwekking verder te financieren en mogelijk te maken en te faciliteren met kennis, kunde en techniek. En dat is wel interessant, want aan de ene kant is dat heel erg nieuw en biedt dat kansen voor die industrie om uit die negatieve positie te komen waar ze nu toch een beetje in zitten. Aan de andere kant is dit natuurlijk heel klassiek Europees, want de Europese integratie begon ooit rond de kolen en staal. En dat draaide voor een groot gedeelte om het winnen van grondstoffen natuurlijk op het eigen Europese grondgebied. Dus dat is een interessante ontwikkeling op de middellange termijn om in de gaten te houden. En ik weet en ik hoor dat het bedrijfsleven in Europa staat te trappelen om hier als het ware handen en voeten aan te gaan geven. Maar dit is niet iets wat morgen de problemen gaat oplossen. Dit is iets voor de middellange termijn.
Goed, straks praten we verder over alle Europese ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Maar eerst duiken we ons Parijse café in. Want Macron is dan wel herkozen als president, maar kent een behoorlijk valse start van zijn tweede termijn. En dat een week voor de Franse parlementsverkiezingen. En dus schakelen we met Eveline Bijlsma, correspondent voor onder andere De Telegraaf, BNR en dit café. Hi Eveline.
Goedemorgen.
Eerst nog even over die Europese top en de olieboycott, want Mathieu, jij had daar een vraag over.
Ja, Eveline, die top die heeft natuurlijk veel teweeg gebracht in de Europese publieke opinie. Macron is een vooruitgeschoven post in het geheel als het gaat over de Europese diplomatie in dit hele verhaal. Hoe heeft hij dit eigenlijk uitgelegd in eigen land, het resultaat van deze top?
Nou, wat mij heeft bereikt is één enkel zinnetje wat hij daarover heeft gezegd. Iets in de trant van dat zesde sanctiepakket komt er wel. Ja, hij heeft zich heel erg op de vlakte gehouden. Het is niet wat hij had gewild. Het is niet wat Europa had gewild. Hij wordt er natuurlijk wel een beetje op aangekeken als nu Frankrijk voorzitter is. Maar ja, zoals Annette net zei, we zitten vlak voor de parlementsverkiezingen. Het gaat al niet zo florissant hier. Dus alles wat munitie kan opleveren voor kritiek, iets wat niet goed gaat, dat ontwijkt. Dus hij heeft zich heel erg op de vlakte gehouden hierover.
Ja, dan gaan we naar Macron en zijn nieuwe regering. De eerste weken had hij zich denk ik wel ietsje anders voorgesteld, hè?
Ja, precies. Hij heeft eigenlijk, zijn tactiek is geweest sinds hij is gekozen 24 april, zo min mogelijk ophef veroorzaken, pas de vague, zeggen de Fransen, zo rustig mogelijk. Want hij zit ook een beetje met het probleem dat er nu 7 weken zitten tussen zijn verkiezing en de parlementsverkiezingen. Normaal is dat ietsje korter, maar goed, er is geschoven met de agenda. Dus hij probeert het echt zo low profile mogelijk te houden. Heeft lang gewacht met een premier, want dat kan gedoe geven. Lang gewacht met het benoemen van een regering, want dat kan gedoe geven. Maar wat er gebeurt, wat is er gebeurd? Gedoe. Want zijn regering zat er nog niet. Of zijn nieuwe minister van onder andere mensen met een handicap ligt onder vuur. 2 vrouwen beschuldigen hem van verkrachting. Dat is niet nieuw voor Macron. Want op juridisch vlak hebben die beschuldigingen nooit wat opgeleverd. Maar goed, het blijft wel iets wat moeilijk te bewijzen is. Die vrouwen roeren zich. Die man, Damien Abad, is zelf gehandicapt. Heeft een probleem met gewrichten. En hij zegt zelf dat hij niet eens in staat is tot verkrachting. Nou ja, in ieder geval, vlak nadat die regering er zit, gaat het over waartoe zijn minister wel of niet in staat is op seksueel gebied. Dat is natuurlijk heel penibel en gênant en vervelend voor Macron. Dat leek over te waaien, of het is nu een beetje overgewaaid. Wat gebeurt er? De finale van de Champions League in Parijs. Dat werd een enorme chaos. Er zijn veel mensen zonder kaartje binnengekomen. Dat zijn allemaal Liverpool supporters geweest, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Hij noemt 30.000 mensen die een vals kaartje zouden hebben. Maar dat is waarschijnlijk niet eens mogelijk. Dat is veel te veel. Dus hij lijkt het af te schuiven op de Britse voetbalsupporters. Terwijl er in rondom het stadion een groot probleem was. Te weinig personeel, maar ook jeugd uit voorsteden die naar binnen is gekomen. Dus dat is alweer een tweede probleem. En ja, we horen Macron niet, maar hij zit hier wel mee. Want die eerste ronde van de verkiezing is volgende week zondag al.
Die parlementsverkiezingen. Frankrijk kent een presidentieel stelsel. Hoe belangrijk is het parlement en zijn dus deze verkiezingen?
Ja, in principe is het parlement belangrijk, want als Macron een meerderheid heeft in de Assemblée Nationale, kan hij zijn plannen doorvoeren. Frans Tweede Kamer heeft het laatste woord. Als dat niet zou lukken, ja, Frankrijk kent geen coalitiesysteem, maar dan zou die wel kunnen proberen voor wetten een alliantie te vinden, een meerderheid te vinden. Nou, hij wil heel graag de pensioengerechtigde leeftijd verhogen. Als Les Républicains, als rechts, daartegen zou stemmen, zou dat heel raar zijn. Dus in praktijk zou die dan ook wel per wetsvoorstel misschien die meerderheid bij elkaar kunnen scharrelen. Hij kan zelfs het parlement omzeilen. Dat doen Franse presidenten ook wel eens een paar keer per termijn. Maar goed, dat is natuurlijk niet een manier om te regeren. Daar word je niet populair mee. Dus het is wel belangrijk dat hij dat heeft.
Die meerderheid, gaat hij hem halen?
Nou, het Franse parlement heeft 577 zetels. Dus je hebt 289 zetels nodig om een meerderheid te hebben. En volgens de peilingen haalt hij dat net wel of net niet. Alleen, zijn partij alleen haalt het niet, maar wel met steun van een rechtse afsplitsing en centrumpartij Modem. Dat blijft nog even onduidelijk, maar het is een ingewikkeld stelsel. Het gaat dus in twee ronden per kiesdistrict. Dus eigenlijk staat Verenigd Links nu op 25% van de stemmen in de peilingen en Macron en zijn bondgenoten op 24,5%. Maar dat vertaalt zich dan niet gelijk ook in een aantal zetels. Dus dat moet nog even blijken. Dus hij gaat het net wel of net niet redden.
Het is wel heel spannend, heel spannend.
Het wordt heel spannend, maar het is zo lastig te voorspellen door dat systeem. Als je kijkt, Marine Le Pen haalde de tweede ronde en zij staat in de peilingen op 35 tot 65 zetels. Dat is heel weinig natuurlijk, dus je moet echt ook... Kijk, Macron staat er nu slecht voor, maar mensen gaan ook wel heel erg kijken. Wie is mijn gedeputeerde van mijn kiesdistrict? Ja, heeft hij gezorgd voor een mooie nieuwe bibliotheek of een afrit van de snelweg? En als hij dan van Macron is en mensen zijn wel tevreden, maakt dat ook weer heel veel uit. Dus het is lastig te voorspellen.
Voor wie moet Macron zich nu dan het meeste wapenen of zorgen maken? Voor welke beweging moet hij meer oppassen?
Nou, dat is zeker nu wel links. En die staan ook dus 0,5% puntje hoger nu in de peilingen. Mélenchon haalde net de tweede ronde niet. En hij heeft samen met de communisten en de socialisten en de groenen de handen ineengeslagen. Niet iedereen doet mee, maar zij vormen nu één grote partij. En dat betekent wel dat ze een groter blok gaan vormen. Maar zij kunnen geen meerderheid halen. Mélenchon roept dat hij premier wil worden, want het is wel gebruikelijk dat als de partij van de president de meerderheid niet haalt, dat hij een premier aanstelt van degene die de meerderheid heeft. Maar dat zit daar helemaal niet in voor hen. Dus zij gaan wel een groot blok vormen en veel lawaai maken. En die hele linkse coalitie is tegen de pensioenhervorming die Macron zo graag wil. Kijk, en als je het hebt over een meerderheid in de assemblée, Macron had dat de afgelopen 5 jaar, maar zijn pensioenhervorming bijvoorbeeld is er niet doorgekomen. Want in Frankrijk is er nog een heel belangrijke partij en dat is De Straat. En De Straat gaat zich zeker weer roeren met die parlementsverkiezingen. En links wordt een groot blok, is nu trouwens ook niet klein als je het allemaal bij elkaar optelt. Maar zij gaan wel belangrijk worden en zij gaan zich ook wel mengen in die demonstraties op straat. Dus ja, Macron
Ja, want ze hebben nu eigenlijk een echte, Evelien, ze hebben nu een echte straatvechter als leider eigenlijk. Dat is nieuw natuurlijk. Die Mélenchon, die heeft natuurlijk wel echt een reputatie als iemand die een coalitie smeet met de straat die je zo terecht noemt in dit verhaal. Dat is natuurlijk een nieuw element.
Ja, ja. En als je het over die specifieke pensioenhervorming hebt, want Macron hoor je daar nu helemaal niet over, want dat is veel te controversieel. De Fransen willen dat eigenlijk niet. Mélenchon wil terug van een pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 60. Dus ja, het is voor hem ook een belangrijk punt. Dus ja, het is heel spannend wat dat gaat opleveren. Maar misschien gaat Macron wel terugkrabbelen, want het ziet er echt moeilijk uit.
We weten het heel binnenkort. Eveline, dankjewel. Tot snel. Goed, Mathieu. Ja, Macron heeft in eigen huis dus geen beste tijd. Hoe doet hij het eigenlijk op het internationale podium deze dagen rond Oekraïne?
Ja, hij is iets minder zichtbaar, maar hij was toch weer in actie de afgelopen dagen. Want samen met bondskanselier Scholz heeft hij een gesprek gevoerd met Poetin. En daarin riep hij op tot vredesonderhandelingen. In ieder geval die weer te openen. Omdat die sinds half mei eigenlijk helemaal stil liggen. De vraag is een beetje of Macron hier niet heel snel mee is. We bespraken in een eerdere aflevering van Ons Café met voormalig ambassadeur in Moskou, René Jones-Bos, Nederlands ambassadeur in Moskou, hoe de onderhandelingen nu eigenlijk gevoerd moeten worden in deze fase van gewoon all-out warfare. Hè, er is gewoon oorlog aan de gang. En dan is praten heeft toch een andere is een andere manier van doen, zal ik maar zeggen. Die hoort bij een andere fase dan bij deze all-out warfare fase. En zij zei, en ik denk dat dat nog steeds heel belangrijk is, zij zei eigenlijk, ja, als je in deze fase zit, dan moeten de feiten eerst voor zich spreken. Je moet zorgen dat je geen gesprekken gaat voeren als de feiten op de grond niet zodanig zijn dat het vanuit jouw belang ook relevant is en mogelijk voordelig om die gesprekken te openen. Nou, als je dat vertaalt naar de huidige situatie, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, pas op het moment dat Oekraïne kan zeggen, geloofwaardig kan zeggen, wij zijn op belangrijke punten aan de winnende hand, pas dan heb je eigenlijk een hele goede positie om die vredesonderhandelingen waar Macron nu al op alludeerde te openen. En niet nu al, want nu ben je eigenlijk in die vredesonderhandelingen nog steeds de vragende partij. En je wil eigenlijk dat de andere partij, de tegenstander, Rusland, de vragende partij wordt. En daarvoor heb je veranderingen van de feiten op de grond nodig. Die zijn nog niet zodanig dat je kunt zeggen, nou, Rusland is de vragende partij in vredesonderhandelingen.
Macron is dus te vroeg.
Die is aan de hele vroege kant. En dat was eigenlijk ook een beetje de kritiek die jij kreeg op deze opening samen met Scholz. Is dit niet te vroeg? Verzwak je niet potentieel de positie hier van Oekraïne en het Westers front?
Iets anders waar Macron met zijn defensieplannen vast wel blij van werd, en de rest van de EU-leiders vast ook, is de uitslag van het Deens referendum. De Denen doen als enige binnen de EU niet mee aan het defensiebeleid, maar daar komt verandering in, want 66% van de Deense bevolking heeft voor deelname aan het Europees defensiebeleid gestemd. In de vorige aflevering hadden we het over Finland en Zweden die lid willen worden van de NAVO. Nu dit. Wat zegt dat jou?
Ja, in het begin van de lente hebben we al gezegd dat dit referendum er aankwam in Denemarken. Dat de Denen dit ook zelf willen. Hè. Dit komt als het ware uit de bevolking. En dat is misschien wel het belangrijkste wat je hier ziet. En dat past ook bij wat er in Finland en Zweden is gebeurd. Uit de eigen bevolking van deze landen in de Scandinavische Baltische regio van Europa komt eigenlijk de wens om zo snel mogelijk meer veiligheidsgaranties te krijgen voor die landen, voor de eigen landen dus. Hè, als je vanuit perspectief van de bevolking krijgt via multilaterale samenwerkingsprojecten EU en NAVO. En ik denk dat dat een heel belangrijke politieke versterking is voor de positie van de Europese Unie. En het is ook een signaal dat de bevolkingen daar in dat gedeelte van Europa, de Europese Unie, en de Europese Unie in combinatie als partner van de NAVO zien als ja, de plek voor de toekomst. De plek waar je in wil investeren, waar je je huis wil vinden, zal ik maar zeggen, als land, in dit geval Denemarken, voor de toekomst. En daar ook verdere stappen in wil zetten om daar ook je verantwoordelijkheid in te nemen en zelf mee te bouwen aan die Europese toekomst. Dus voor de Europese Unie is dit goed nieuws. En ik denk dat het belangrijk is om te onderstrepen dat dit ook niet iets is wat top-down wordt opgelegd. En voor al die landen geldt dat dit iets is wat uit de bevolking zelf voor een heel groot gedeelte komt. En dat is belangrijk om je te realiseren.
Zeker. Grote veranderingen dus binnen de EU door de oorlog. Maar het heeft nog niet geleid tot een concrete toezegging van een EU-lidmaatschap voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky sprak in een interview met Nieuwsuur premier Rutte daarop aan. Hoe heb je daarnaar gekeken, naar dat interview?
Ja, ik heb daarna gekeken als een zoveelste staaltje van toch superieure marketing van Zelensky. Hij is daar heel erg goed in en hij zegt ook waar het op staat. En hij zei in de cruciale passage eigenlijk, Mark, hè, want zo noemt hij Mark Rutte graag op dit soort momenten. Mark, wees duidelijk over onze wens om toe te treden tot de Europese Unie, hoe jij daar tegenaan kijkt.
Я тобі вдячний за те, що ти виступав, і ти допомагаєш, і це є правда, і за це я все тобі вдячен. Але щодо Європейського Союзу ти не жодного слова не сказав. Того, яке ми хотіли почути.
Als je dat liever niet hebt, heb ik liever dat je dat duidelijk zegt.
І я йому відкрито говорю, що якщо ти вважаєш, що нам там не місце, то я тебе прошу сказати це.
Dan dat je eromheen draait. En dat was een hele directe zet in het retorische spel waar het gaat over EU-lidmaatschap voor Oekraïne of kandidaat EU-lidmaatschap, waarin Nederland natuurlijk een van de landen is die daar het meest sceptisch tot nu toe op reageert bij monden van premier Rutte. En dit is een volgende zet op dat schaakbord. En dat deed hij denk ik heel impactvol.
Hij zei ook, het gaat om het signaal. Strijden die politici, zoals Mark Rutte, nu tegen ons kandidaat-lidmaatschap? Het gaat om het signaal.
Ja, precies. En eigenlijk zei hij dus, dus dit gaat om politiek. Dit is niets anders dan politiek, geopolitiek. Ben je met ons of niet? En wij hebben dat signaal nodig, als het ware, om als bemoediging, maar ook als stip aan de horizon, als een bron van hoop en als een bron van politieke steun. En dat politieke gedeelte, dat is in Nederland nog steeds niet helemaal uitgekristalliseerd hoe men dat vanuit de Nederlandse regering nou vorm wil geven. Dus men levert wapens, men doet mee aan de sanctiepakketten en ook met volle kracht. Maar op het politieke front, waar het vaak ook gaat om het bieden van hoop en het doen van duidelijke uitspraken, is de Nederlandse regering nog erg aarzelend bij monden van Mark Rutte. En lopen ze eigenlijk achteraan, dus ver achter landen als bijvoorbeeld Italië, die met Draghi dat voordoet, hoe dat kan.
Tot slot, ja, er was nog ander groot nieuws, wat ook wel samenhangt met de oorlog. Polen krijgt toch 36 miljard uit het corona-herstelfonds. En dan denk je misschien, wat heeft dit met de oorlog te maken? Maar het heeft wel degelijk met de oorlog te maken.
Zeker, zeker. Dus de afgelopen donderdag, gisteren, op het moment dat wij dit opnemen, is Ursula von der Leyen, de voorzitter van de commissie, afgereisd naar Warschau om daar groots aan te kondigen, toch wel, dat Polen dat geld uit het herstelfonds krijgt en dat dat gebeurt in de context van de Poolse inspanningen met betrekking tot bijvoorbeeld het opvangen van Oekraïense vluchtelingen, wat die natuurlijk in grote getale in Polen zijn, maar ook de niet aflatende militaire steun van Polen voor de strijd van Oekraïne. En dat maakt dus dat dit besluit inderdaad in die context geplaatst wordt, heel expliciet door de commissievoorzitter. Maar het is niet zo dat het oncontroversieel is, zal ik maar zeggen, in Brussel.
Nee, want er is harde kritiek op von der Leyen, ook vanuit haar eigen commissie, onder andere van vicevoorzitter Timmermans. Misschien moeten we even uitleggen wat die kritiek dan precies is en wat jij daarvan vindt, uiteraard.
Ja, von der Leyen doet hier wat ze de laatste maanden steeds doet, namelijk politiek voor de troepen uitlopen. En ze heeft dat zelfs gedaan binnen haar eigen commissie. Want waar gaat het hier eigenlijk over? Er is gezegd, Polen kan dat geld uit dat corona-herstelfonds, 36 miljard, alleen krijgen als het al die hervormingen in de rechtsstaat die in strijd zijn met de Europese waarden. Dus bijvoorbeeld het ontslaan van rechters, het instellen van die tuchtkamer waar het al zo vaak over gegaan is, als het die terugdraait. Zolang als dat niet gebeurt, kan dat corona-herstelfonds geld niet uitgekeerd worden. Von der Leyen heeft nu eigenlijk de zaak toch een beetje omgedraaid. Hij heeft gezegd, in de context van de oorlog krijgt Polen dit geld wel. Maar wij gaan natuurlijk als Europese Commissie dat enorm monitoren of dat wel gebeurt onder die condities van het terugdraaien van die hervormingen in de rechtsstaat die niet in lijn zijn met het Europees recht en met de Europese normen en waarden. Nou, dat betekent dat er zogeheten milestones zitten in dit pakket. Dus de commissie gaat dat monitoren en wil in bijvoorbeeld zeker stellen dat ontslagen rechters de kans krijgen om weer terug te keren in hun positie. Maar juist over die milestones, daar zijn een aantal eurocommissarissen in de Europese Commissie zelf bezorgd over of dat wel allemaal voldoende hard is. En dat zijn niet de minste. Dus onder andere commissaris Timmermans en commissaris Reinders, die ook beide met dit dossier actief te maken hebben gehad de laatste jaren en daar verantwoordelijkheid voor hebben gedragen, hebben eigenlijk heel expliciet aangegeven richting Von der Leyen. Dit gaat ons te ver. Dit kan niet. Dit is een omdraaiing van de lijn die we hadden ten opzichte van Polen. En bovendien zijn die milestones niet hard genoeg. Een aantal van die milestones bieden bijvoorbeeld de Poolse regering de mogelijkheid om een aantal van die hervormingen die de EU teruggedraaid wil zien, pas te doen na de verkiezingen. Wat bijvoorbeeld tamelijk cynisch geïnterpreteerd wordt aan de kant van die kritische eurocommissarissen. Dus Von der Leyen speelt hier heel hoog spel, Annette. Zo'n hoog spel dat de commissie zelf verdeeld is. Zo hoog spel dat de verdeeldheid van die commissie niet binnenskamers blijft, maar nu naar buiten komt. En dat betekent ook vooral dat we dit moeten zien als een eerste stap in deze fase van de confrontatie tussen commissie en Polen. Want er komen natuurlijk nog een aantal volgende stappen, namelijk 1. Dat pakket moet gemonitord worden. Nou, daar heb ik net al over gezegd. Er zijn grote vraagtekens over. En dat zal verder duidelijk moeten worden hoe Von der Leyen denkt dat dat hard genoeg is om in Polen die rechtsstatelijkheid toch beter in orde te krijgen voordat het geld er naartoe gaat. Nou, voor gedeelte zal dat zitten in het maken van tranches en het opstellen van monitorrapporten. Maar de vraag is dus of dat genoeg is nu de dynamiek is omgedraaid. En een tweede punt, en dat is ook heel belangrijk, een volgende stap. Het Europees Parlement is hier ongetwijfeld zeer ontstemd over. En het zou best zo kunnen zijn dat Von der Leyen voor een gedeelte ook rekening ermee houdt dat via grote kritiek uit het Europees Parlement dit pakket wat nu wordt aangeboden richting Polen toch nog wat verscherpt wordt vanuit de kant van de Europese Commissie, omdat het Europees Parlement er anders niet mee akkoord kan gaan. Dus
maar
dit
dat is
een
toch raar, want dan zou ze nu dus veel te soepel zijn in de hoop dat het parlement haar deels terugfluit?
Ja, maar dat zien we wel eens vaker bij de Europese Commissie. En ik weet niet of ze dat echt hoopt, maar ze gaat er wel vanuit dat er nog een correctie zal komen via het Europees Parlement. En wat je niet moet vergeten natuurlijk, ze heeft het wel gered in die Europese Commissie. Dus het is een minderheid van eurocommissarissen die zich hier tegen verzet, zoals Timmermans en Reinders. Dat zijn niet de minste en het ligt nu op straat. Dus dat is ook nog niet klaar.
En dat gebeurt ook. Dat gebeurt toch ook bijna nooit?
Nee, dit is dus echt dit is een vergaande stap van Von der Leyen. En ik noemde het in het begin al, dit is echt politiek heel hoog spel. En dit is ook spelen niet alleen met de eenheid van de Europese Commissie, wat op zich al heel hoog spel is, en met het parlement, waar we het net over gehad hebben. Maar dit is ook spelen met de geloofwaardigheid van de Europese Commissie als hoeder van het verdrag en de rechtelijke uitspraken van het Europees Hof. Want de grote vraag is dus, gaat de Europese Commissie die conditionaliteit op de rechtsstaat in Polen echt waarmaken? En als je dieper naar dit pakket kijkt, dan zie je dus dat er allerlei dingetjes in zitten, zoals die termijn waardoor de Poolse regering kan wachten met bepaalde stappen tot na de Poolse verkiezingen. Mm-hmm. Ja, die het eigenlijk mogelijk maken en misschien ook wel nodig maken om deze deal toch ook tamelijk cynisch te interpreteren en met grote zorgen waar het gaat over de geloofwaardigheid van de normen en waarden van de Europese Unie in die Poolse rechtsstaat.
Een heleboel zorgen deze aflevering, Mathieu, weer.
Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja, ik kan er niet meer van maken.
Laten we snel naar de laatste ronde gaan. Die brengen we altijd door aan de leestafel. Wat raad je deze keer onze luisteraars aan?
Ja, ik heb al zoveel dikke pillen aangeraden dat ik onze luisteraars ook wat, wat rust wil bieden nu het weer wat, wat beter wordt. En je hoeft niet constant binnen te zitten en boeken te lezen. Hoewel ik dat de laatste keer geprobeerd heb in de tuin.
In de tuin, ik wilde net zeggen.
Ja, nou, er was ook iemand die zei van dit komt wel heel gekunsteld over. Daar ben ik in zekere zin wel met deze commentator eens. Dus ik raad deze keer iets aan wat geen dikke pil is, maar waar wel heel veel inhoud in zit. En dat is een tip die ik al eerder heb gegeven en die sluit heel goed aan bij het laatste punt wat we bespraken. Die hele kwestie rondom Polen die tamelijk ingewikkeld is. Ik raad iedereen aan om naar verfassingsblok.de te gaan. De URL kan misschien onze luisteraars een beetje afschrikken, maar ik wil ze geruststellen. Daar staan allerlei opinies op van zeer ingevoerde mensen. Ook bijvoorbeeld zoals mijn collega John Morijn uit Groningen. Die daar echt hele diepgaande, maar toch zeer toegankelijke duiding geven over al die kwesties die spelen in dat in die grondwetsdiscussie in de Europese Unie en met name ook de Poolse kwestie. Dus dat is een site die ik van harte aanbeveel. En ik weet dat .de wel eens afschrikt, maar dat hoeft in dit geval zeker niet het geval te zijn.
Ga je dan ook weer een foto maken, maar dan met je laptop?
Ja, daar moet ik nu over nadenken. Of met mijn laptop lopend door de tuin. Ik denk dat ik zal iets anders bedenken. Ik ga overleggen met mijn team.
Je social media team.
Mijn social media team dat met mij meedenkt over de foto's.
Oké. Okay. Alle tips uit deze aflevering zetten we weer in de show notes. De actiefoto verspreiden we via ons Twitter-account @CaféEuropaEU en Instagram. @CaféEuropaPodcast. Volg ons daar. En dan nog iets anders, een andere tip. 4 juli. Staat die al in je agenda?
Ja, die staat in mijn agenda, ja. Ik hoop ook in die van jou, Annette.
Zeker.
Want dan nemen we een aflevering op met publiek in Nieuwspoort in Den Haag. Een betere plek is er niet om dat te doen. En wij zijn daar en schakelen dan natuurlijk met onze cafés. Dirk in Berlijn, Evelien in Parijs. Maar we hebben ook gasten tijdens de live opname in Nieuwspoort. Bob Deen van Klingendaal komt ons helemaal bijpraten over de laatste stand van zaken in de hele Oekraïne-crisis. En wie ook de gast is Kati Piri van de Partij van de Arbeid-fractie in de Tweede Kamer, die ook in diverse Europese dossiers zeer goed ingevoerd is, zoals we weten hier.
We hebben een vol programma. Maar er is volop tijd om vragen te stellen. Dus we vinden het hartstikke leuk als jullie langskomen. Kijk in de show notes of op haagscollege.nl om een kaartje te reserveren. Haags, dat schrijf je met SCH. Leuk om jullie daar te zien. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En Mathieu, wij spreken elkaar snel weer.
Zo is het.
Tot de volgende.